Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Welkom bij Probaat Podcast. En ook dit keer zijn we weer met de vaste tafelgasten. Arbeidsdeskundige Sander Leuning van Veiligheidskundige. En natuurlijk Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht. Maar dit keer ook met een hele speciale gast. Zij is directeur servicebureau bij Adenium en daarnaast ook toezichthouder. En specialiseert zich in heel veel andere gebieden ook. Namelijk Petra van der Meulen. Welkom ook dat jij er ook bij bent vanochtend.
Dankjewel.
Wij gaan het hebben in deze podcast over levensfasen. Laten we erin duiken. Oké, Sander, wat heb je voorbereid?
Ja, Jano, dank. Ik stuitte bij de zoektocht op het internet op een berichtje van Maat dit jaar. Waarbij de good old Maarten van Rossum weer eens in de bekritiserende stand schoot. Namelijk, dit keer had hij iets aan te merken op het leeftijdsverschil wat zou gaan ontstaan tussen de twee kinderen van Eva Jinek. Met name omdat dat toch wel tot twee verschillende levensfases zou eindigen, zeg maar. Nou, dat vond ik wel aansluitend bij waar wij het vandaag over gaan hebben. Nou gaan wij het natuurlijk hebben over, ja, hoe zit het dan in de verschillende levensfases in je bedrijf, hè, bij je medewerkers en dergelijke. Maar ik vond dit ook wel passend, zeg maar. Want ja, hij zegt eigenlijk van, is 5 jaar leeftijdsverschil tussen broer en zus te veel? Hè, Maarten van Rossum vindt van wel. Zijn reactie was dat op het zwangerschap van Eva Jinek. Haar tweede kind scheelt straks 5 jaar met haar eerste zoon. Maar is er eigenlijk een goed onderling leeftijdsverschil? Nou ja, ik zie toch wel een hele sterke parallel, zeg maar, tussen je kinderen, maar ook in je verschillende mensen die je in je bedrijf hebt. En ik denk ook dat die twee kanten oplegbaar of uitlegbaar is. En als ik naar mij en mijn compagnon kijk, dat scheelt 12 jaar. Maar we zitten juist heel erg in dezelfde levensfase. Namelijk, we hebben allebei kinderen van dezelfde leeftijd. En daardoor kunnen we elkaar ook heel erg vinden in heel veel persoonlijke dingen. Wat een hele mooie uitwerking heeft over hoe wij het zakelijk aanvliegen. Dus ja, dat is 12 jaar. Ik zie er niet direct heel veel problemen in. Nou ja, verderop in het artikel gaat het ook over families waar het heel goed gegaan is, families waar het niet goed gegaan is. En ik denk dat je een goede parallel kan trekken naar bedrijven waarin je ziet, organisaties waar heel veel jong personeel zit. Ja, dan zal het ongetwijfeld op heel veel facetten ook goed gaan. Maar zullen ook verschillen zijn in van, ja, goed, af en toe heb je ook iets meer senioriteit nodig. Of mensen die wat anders in het leven staan om te zorgen voor een goede diversiteit in je organisatie. Nou, ik gok dat we op die vraag ongetwijfeld antwoord gaan krijgen vandaag aan deze tafel.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Doe me ook een beetje, maar dat is misschien een andere afslag, maar doet me toch ook een beetje denken aan de assessments en testen, zeg maar. En dus de DISC en allerlei andere van dat soort persoonlijkheidstesten. Is dat, oh ja, maar jij bent die kleur of een plant of een weet ik wat. Dus je past wel of je past niet, hè?
Precies.
Blijkbaar zitten dus blijkbaar aannames in ons hoofd. Wanneer je wel zou passen en wanneer je niet zou passen. En daar is een levensfase natuurlijk ook wel bij uitstek een onderwerp over. Terwijl als je puur naar het meer de onderzoeken kijkt die overstijgt kijken, doet leeftijd er vaak helemaal niet toe of welk karakter of welke talenten je met je meebrengt. Maar gaat het erom, hoe valt het in elkaar?
Precies, dus zou jij ook kunnen zeggen, hè, dat leeftijd en levensfase wordt vaak in één zin genoemd, maar zijn toch wel verschillende dingen eigenlijk.
Ja, Petra, jij doet aan strategische personeelsplanning. Daarbij hou je ook rekening, denk ik, met leeftijden of niet. En wat even een belangrijke vraag, wat is het überhaupt, strategische personeelsplanning?
Strategische personeelsplanning is dat je kijkt wat voor hoeveel mensen heb je eigenlijk in dienst? Dus zeg maar de kwaliteit en de kwantiteit. En heb je in dienst wat helpt om in ons geval het onderwijs op de scholen goed vorm te kunnen geven? Hè, dus zeg maar bij de maatschappelijke opdracht die we hebben als onderwijs. Dan stel je een aantal doelstellingen op vast. Ja, dan heb je personeel nodig om dat ook voor elkaar te krijgen. En we zien in de arbeidsmarkt op dit moment dat we tekorten oplopen. In het noorden nog iets minder dan in de Randstad en verderop in Nederland. Maar toch ook wel grotere tekorten op gaan lopen. Dus krijgen we de mensen wel? Mm-hmm. En ten tweede ook een kwaliteitsvraagstuk. Maar past dan de kwaliteit ook bij wat we nodig hebben om het onderwijs Nederland, Noord-Nederland, daarin verder vorm te geven?
En kwaliteit, wat versta je dan onder kwaliteit?
Opgeleid zijn, kennis en ervaring hebben. Die kwaliteit, dus echt kwaliteit van functioneren.
Ja, ja.
Up-to-date zijn met kennis, master opgeleid zijn. Echt, zeg maar, kwaliteitskenmerken.
Ja.
Wanneer je die begrippen als opleiding, kennis, ervaring van bijvoorbeeld de generatie tussen 20 of leeftijds tussen 20 en 30 vergelijkt met de wat oudere groepen, zeg maar 50 plus. Waar zie je dan vanuit jouw rol en perspectief als in het onderwijs het primaire verschil zitten? Wat springt er dan bijvoorbeeld uit?
Nou, wat je echt ziet is dat we nu een nieuwe trend krijgen en ook zien in de generaties die komen in een nieuwe levensfase. En dat het is niet meer zoals wij vroeger hadden van, ja, ik ben baan voor 5 dagen en een mooie opdracht en dan ga je voor. En dan is eigenlijk, zeg maar, het product is waar je het voor doet. Ja. Het wordt steeds meer waarden gedreven. Okay. Wat kan ik bijdragen en wat kun jij voor mij bijdragen, werkgever? En dat zie je in alle levensfasen steeds meer terug.
Ja. Dus welke win-win
waarden
komen.
Vinden wij nu belangrijk? En dan zie je dat de generatie die jij nu net noemt, het belangrijk vindt dat ze ruimte krijgen om op levensreizen, op wereldreis te kunnen.
Ja.
Om langere tijd vrij te kunnen zijn. Om een bepaalde opleiding te kunnen doen. Of om helemaal geen 5 dagen te werken, maar 3 dagen te werken.
Herkenbaar. Ja.
En misschien nog een vraag. Hè? Want gezien die vele tekorten die je in het onderwijs hebt, maar zo'n beetje in elke branche. Hoe houden jullie dan toch die kwaliteit hoog? Hè? Want ik kan me voorstellen dat je daar af en toe moet op inboeten. Op het moment dat er geen aanwas is en je moet toch een functie vervullen. Hoe ga je dat dan doen?
Intern een academie aan te bieden, dus scholing aan te bieden. Een kwaliteitszorgsysteem in te richten, waarin je met elkaar vaststelt van wat je eigenlijk als uitgangspunt graag terug wil zien. Daar kun je ook op werven, hè, dus mensen proberen op aan te trekken. Maar ook vooral loopbaanpaden creëren. En dat is ook strategische personeelsplanning. Hè. Wie heb ik in huis met welke kwaliteit? Wat heb ik te bieden? Welke waarden hangen daaraan? Maar hoe ziet je loopbaanbeleid eruit? Hoe ziet je vitaliteitsbeleid eruit? Hoe houden wij onze mensen duurzaam? Dat is wat mij betreft ook kwaliteit.
Ja. Even concreet, ik vind het leuk om daar een beetje beeld bij te krijgen. Jullie krijgen dan een jong iemand binnen. Ik noem het, wat is het, 26 jaar of misschien wel 20 jaar. Die volg je dan. En heb je dan voor zo'n iemand een schets liggen van, nou, die zou wel eens van onderwijsassistent naar leerkracht kunnen, of directeur of IB'er. Maken jullie daar schetsen voor? Hoe gaat dat?
Ja, wij kijken op een talentenscan. Hoe willen we, hè, die we inzetten als mensen in dienst komen, van wat zijn je wensen? En hoe kun je daar binnen de organisatie zoveel mogelijk invulling op vinden?
Ja.
Maar soms zit er ook helemaal geen schets achter. We hebben nu een van de personeelsleden, een jonge dame, die werkt met veel plezier bij ons en die krijgt nu de kans om op wereldreis te gaan van haar familie. En komt dan ook met de vraag van, ja, maar mag dat? En kom ik dan weer terug? En dan kom je ook op het vraagstuk. Zeg je nee, dan is er geen plaats meer voor jou, of we nemen iemand anders aan. Dan ben je ook de verbinding met die persoon kwijt. Hè? Dus als je mensen ook aan de organisatie wilt binden, ja, dan ga je daar wel in mee.
Ja.
Dit is een onverwachte, maar je hebt ook wel gewoon inderdaad met loopbaanpaden dat mensen zeggen van, nou, ik kom wel binnen als leerkracht, maar ik heb de wens om directeur te worden. En hoe kan ik dat bij jullie?
En andersom? Nou komt de vraag vanuit hun. Maar hebben jullie zelf ook dat jullie medewerkers hier binnenkomen en je denkt, hé, maar dit is een potential voor hier of daar? En...
Ja, die benaderen wij dan en die nemen we mee. En die, nou, dan gaan we ook kijken met een ontwikkelassessment van waar ligt je kracht, wat zou je kunnen en wat zou je willen. Ja.
Is het ook zo dat de kandidaten, zeg maar, in het afgelopen decennium ook gewoon steeds meer noten op zang hebben gekregen? Als ik
ja,
zelf...
ja, heel duidelijk. Ja, ja.
Want ik herken dat wel. Je benadert hem heel mooi positief. Ik denk dat ook heel erg goed. Ik ben zelf werkgever. Ik heb afgelopen week meerdere tweede gesprekken gevoerd met kandidaten. En roepen allemaal natuurlijk werkgeluk is heel belangrijk. Maar wat schuift is ook steeds heel erg van belang. En een opleiding. En men wil steeds meer. Hè?
Ja, ja.
Toen ik ooit 10 jaar geleden solliciteerde, ja, toen was ik heel blij dat de telefoon op een uur ging. En de potentiële werkgever zei, maar je mag komen. Tegenwoordig is het bijna de omgekeerde wereld. Hè? Wij moeten er zelf 3-4 keer achteraan bellen. En uiteindelijk horen we van, nou, ik kom wel of ik kom niet. Ik vind dat wel een hele aparte constatering.
Mag ik daar eens op reageren? Ik schoot me net al door mijn hoofd toen Petra haar verhaal vertelde. Toen ik in de jaren 90 bij een bank kwam werken. En een van de arbeidsvoorwaarden was het mogen rijden in een leaseauto van de zaak. Man, ik was zo trots als een hond met, nou ja, je kent het wel, een spreekwoord. En dat zijn allerlei aspecten waarvan ik denk dat dat veel minder belangrijk is voor de huidige generatie die, zeg maar, aan het begin van zijn of haar carrière staat. Misschien dat jij dat herkent, Peter, dat een auto van de zaak of een laptop of een telefoon, weet je, dat wordt een soort normaal geacht of zo. Hoe zie jij dat soort proces in het onderwijs? Als het gaat om arbeidsvoorwaarden, spelen die een belangrijke rol?
Ja, arbeidsvoorwaarden spelen wel een belangrijke rol. Wij kennen niet zozeer het bedrijfsleven leaseauto-systematiek.
Okay.
Wat ik wel zie, is dat daar waar wij in onze generatie wel een kans kregen om bijvoorbeeld een klus op te pakken of om door te groeien. Nou, dan deed je dat 's avonds wel eens even of in het weekend een middag, want je kreeg die kans en dan deed je dat.
Ja, zeker.
Ja, dat zie ik nu niet meer zoveel. Dan is het wel gelijk van, oké, maar wanneer doe ik dat en wie betaalt dat? Dus dat is niet meer vanzelfsprekend dat jij zelf investeert in je eigen ontwikkeling. Het is meer, wat heb je te bieden?
Ja, precies.
Krijg je daar dan ook andere medewerkers van?
Ja, daar krijg je andere medewerkers door. Medewerkers die betrokken willen zijn. Die betrokken willen zijn met de organisatie. Daar ook wat van willen vinden. Betrokken willen zijn met de koers van de organisatie. En echt afmeten van, wil ik daarbij horen? En past dat bij de waarden die ik heb?
En zou je daarmee ook kunnen zeggen dat als ze dan bewust kiezen voor, nou, jullie organisatie, dat ze dan meer betrokken zijn dan 20 jaar geleden? Kun je dat afwegen? Kun je dat meten?
Anders, Janno. Want aan de andere kant zie je ook, en mijn kinderen doen dat ook, op het moment dat ze denken, nou, dit is het niet helemaal. En ook al is het na anderhalf jaar, dan gaan ze ook weer.
Ja.
En dan zitten wij hier met onze dienstverbanden van 25 en 30 jaar. Hè, dan kom je in de krant tegenwoordig.
Ja.
Maar ik zie dat andere generaties vrij gemakkelijk zeggen van, nou, nee, dit is het toch niet helemaal. Ik wilde wat anders. En dan gaan ze kijken waar ze dat wel kunnen gaan doen.
En dat is wel leuk dat je dat zegt, Peter. Onze oudste wordt bijna 40. De jongste is 33 geworden. Dus er zit 7 jaar tussen. En ik herken wat je zegt. Die oudste van 40 heeft een heel andere blik op arbeidsvoorwaarden en dat soort aspecten dan die jongste. Die jongste zegt veel makkelijker, nou ja, dit was het niet. De karavaan trekt verder. Dat moet het dan weer anders zijn. Snap je? Dus ja, Maarten Verros in zijn bekende botte manier zegt iets van dat kind van je nek. Maar ik herken wel dat leeftijdsverschil generatiekloven kunnen zijn als het gaat om beleving, als het gaat om hoe kijk je naar de wereld. Absoluut.
Toch vind ik het bijzonder, Peter, dat jij dat zegt. Wij zijn niet in hetzelfde jaar geboren.
Ik ben iets jonger, ja.
En toch werken wij op een hele prettige manier samen.
Maar dat heeft te maken met toch het gedeelde onderliggende besef dat je elkaar respecteert. Dat je elkaar waardeert om dat wat je zelf ook niet kunt en bij de ander herkent dat wel daar aanwezig is. En ik denk, voor mij, ik denk dat dat voor jou ook geldt, dat we ergens ook op diezelfde grond staan die ons ook op een andere manier bindt. En dat zijn voor mij overwegingen die helpen om zo'n samenwerking succesvol te laten zijn. Ik ben nu 62 en ik merk dat die elementen die ik net benoemde voor mij steeds belangrijker worden.
Dus zou je dan niet zeggen dat, tenminste, ik zit er dan aan te zoeken. Hè? Dus, zou je dan niet zeggen dat juist die elementen meer leeftijd overstijgend zijn? Waardoor je dus makkelijker.
Zou het moeten zijn, denk ik.
Of niet?
Ja, zou het moeten zijn, denk ik.
Wat zegt de theorie er eigenlijk over, Janne? Maar misschien kan dat ons helpen.
Nou, ik ben dus even ingedoken. Je doet even een voorzetje. Nou, laten we eerst even de verschillende levensfasen vanuit de psychologie. En dat zijn de 8 volgens Erik Erikson. Ik ga er even alle 8 even in de sneltrein door. Baby, peuter, kleuter, puber, adolescent, jongvolwassene, volwassene en senior.
Ja.
Nou, Dat is volgens de psychologie. En die mensen, of en elke levensfase volgens Eriksen, ga je dus bepaalde vaardigheden eigen maken. Ook die ga ik even in de juiste volgorde even bij langs, zodat je een beetje gevoel krijgt. Maar het begint bij baby, bij vertrouwen. Hè? Dus vertrouw ik erop dat ik mijn voeding op tijd krijg, dat ik verschoond word, dat soort dingen. Dat is niet heel bewust, maar onbewust. Dus vertrouwen, autonomie, initiatief, competenties, identiteit, intimiteit en uiteindelijk tevredenheid. Dus als je als senior terugkijkt op je leven, maar ook vooruitkijkt naar dat wat misschien na de dood nog komt, kun je daar met tevredenheid naar kijken. En hoe tevreden is, hoe hoger de kwaliteit van leven. Nou, zo is elke vaardigheid, zegt Eriksen, zeg maar, helpt je om die levensfase door te komen, ook klaar te zijn voor de volgende fase. Nou, als we daar naar kijken, hebben wij als werkgevers of ondersteunende diensten aan werkgevers, hebben we eigenlijk alleen maar met de laatste drie echt wat mee te maken. Hè? De jongvolwassenen, de volwassenen en de seniors in beperkte mate.
Ja, die schuift dus steeds op natuurlijk, omdat onze regering wilde we steeds langer werken. Ja. Dus het wordt steeds later senior, toch?
Ja, en tegelijkertijd zie je dus dat die seniors, zeg maar, dat die ook, die doen eigenlijk 40% van al het vrijwilligerswerk in Nederland. Dus dat is een leuk weetje, zeg maar. Dus daarmee laat het volgens mij zien dat iedereen nog steeds van waarde wil zijn, ook al werk je niet meer. En je ziet verschillende senioren, maar ik weet niet hoe het bij jullie is, Petra, maar ik zie verschillende mensen van 70, 75 opnieuw weer voor de klas staan, omdat ze het gewoon leuk vinden. Ja. En omdat ze gewoon een gat zien.
Ja, en omdat het ook nodig is, hè? Ja. In het tekort waar we mee te maken hebben. Maar we zien regelmatig inderdaad ooms en tantes, opa's en oma's, ook wel vanuit andere beroepen dan onderwijs, maar techniek geven of cultuur meebrengen. Of, ja, dus dat zien we echt wel gebeuren, ja. Ja, en ik denk ook dat daar een deel van de oplossing zit in het hele strategische personeelsplanningsverhaal. Hoe je naar het anders organiseren van het onderwijs kijkt. Dat je die leeftijdsfases daar heel goed bij kunt gebruiken.
Ja, en is het dan ook zo, ik ben nogal voetbalfan. Ik volg Ajax. Ajax die heeft afgelopen zomer heel veel aangekocht. Maar als je nu naar de selectie kijkt, hè, dan even plat gezegd, er missen wat rechtsbuitens. Maar er mist ook een bepaalde leeftijdscategorie qua leiders. Dus in voetbaltermen zeg maar tussen de 27 en 30, zeg maar. Echt mensen die kunnen dragen. Ik kan me voorstellen als er een nieuwe technische man komt, dat hij daarop gaat inzetten. Is een strategische personeelsplanning bij jullie, kijkt hij ook zo van, hey, we hebben nu heel veel jongelingen meegekregen, we moeten misschien nu wat deeltijders erbij hebben, of wat meer pensionaders erbij hebben om om het bestand in evenwicht te krijgen.
Ja, dat is uiteindelijk het ultieme doel van je strategische personeelsplanning, om te kijken waar heb je wat nodig, wat je aantrekt, maar ook wat je al in huis hebt. We hebben rond de 600 medewerkers. En ook dan kijken van waar hebben we wie zitten en zitten die op de juiste plek. Dus ook de interne mobiliteit daarin gebruiken.
Ja, om goed te schuiven.
Ja, om naar een optimale samenstelling daarvan te gaan.
Ja, en wie bepaalt dan, want jullie hebben 31 scholen, zei jij.
Ja.
Wie bepaalt dan dat een team op een school in een goede balans is?
De directeur van de school.
Die bepaalt dat?
Dat is een integraal schoolleider en die bepaalt dat. Die maakt dan schoolplannen op. Daar zet hij zijn visie en zijn koers in. En die gaat dan ook kijken van, heb ik dan in huis wat ik daarvoor nodig heb?
Ja. En als die verschillen, laat ik het anders formuleren, zitten daar verschillen in het kader wat die verschillende schooldirecteuren schetsen?
Nee, de schooldirecteuren hebben een eigen kader, maar hebben een autonome school in hun eigen wijk, met hun eigen populatie, met hun eigen onderwijs, visie en concept.
Ja, oké.
Dus als die niet in balans is, kan die bij jou aangeven bijvoorbeeld van, hey, ik heb meer een ervaren iemand nodig, of doen we eens een paar nieuwelingen voor verfrissing, zoiets.
Ja, wat wij ieder jaar doen, hè, als we met de formatie starten, dat is zo januari, februari, kijken wij al naar het nieuwe schooljaar, starten wij een mobiliteitsronde op. Dan gaan we vragen aan alle medewerkers, zit jij nog op de juiste plek? Heb je ambities? Wil je verplaatsen? Wat zou je willen? Dat inventariseren we allemaal. Dan gaan we kijken welke vacatures hebben we dan op alle scholen. En dan gaan we speeddates en bezoeken organiseren om zo een wisselwerking tot stand te brengen.
Ja, mooi.
Wat je daarin ziet is dat de kleine scholen in de plattelandsgemeentes het eigenlijk wel heel moeilijk hebben om goed personeel te houden en te binden. Hè, want onze leeftijdsfases die willen ook kleine scholen doen. Ze willen speciaal onderwijsscholen doen, grotere scholen doen. Dus dan stroomt het snel door. Dus het heeft ook voor- en nadelen. Maar er zit een hele carousel achter.
Ja. En ook de... vragen gestuurd vanuit leidinggevende. Hey, ja. ik moet eigenlijk zo'n team hebben.
Ja, ook. Ja, beide.
Tenminste, wij komen nog wel regelmatig in teams waar het dan nog niet optimaal draait, laat ik het zo zeggen. Nu ook weer in gesprek met een opdrachtgever die zegt, ja, ik heb het helft van het team al vernieuwd. En toch is die oude helft, die ziet nog eigenlijk best wel een heel stuk, zeg maar, voor de rest. Hoe doen we dat? Nou, je gaat niet het hele team vernieuwen. Dus dan komen wij dan voorbij. Maar dan zie je dus dat de opdrachtgever eigenlijk maximaal aan het draaien is geweest qua mensen. Zie je dat ook bij jullie op school? Waar je zegt, soms moeten we even wat mensen uit elkaar trekken of verplaatsen.
Ja, dat gebeurt wel. Maar dan heb je niet zozeer een levensfase vraagstuk, maar wel een teamcultuur vraagstuk.
Ja. Ja.
Maar nog eens even terug, als dat mag, Peter. Nou,
Je nou aan jezelf toestemming?
Ja, sorry. Maar wat mij opvalt is dat mensen vaak verlangen naar pensioen, minder hard werken enzovoort. En dat ze na verloop van tijd toch denken, hey, ik wil eigenlijk toch weer wel wat gaan werken. Toch weer wel wat doen. De mensen die bij jullie op latere leeftijd dus nadat ze met pensioen zijn gegaan en bij jullie nog weer aan de slag gaan. Wat is vaak dan hun motivatie om dat te doen? Waar is dat dan gedreven uit? Nou ja, toch die drang om bezig te zijn. Is dat een financieel motief? Kun je daar eens iets van zeggen, Petra?
Ja, eigenlijk is dat een combinatie. Maar het is ook wel zo, zoals ik het zie. Onderwijs is een beroep, dat zit je in je hart. Dat is je passie.
Ja. Ja.
En op het moment dat ze met de kleinkinderen bij de basisschool staan en horen dat er iemand dat er geen leerkracht voor een groep is, terwijl je weet van, oh, ik zou dat kunnen, dan zien we al heel snel dat ze weer terug in hun passie stappen.
Helder, ja, herkenbaar.
Ja, met hart voor het onderwijs en hart voor de kinderen, dat zie je wat daar gebeurt.
En laat het dan ook het gebrek zien aan het wel willen inrichten van een strategische personeelsplanning, maar dan ook gewoon soms tekort aan mensen hebben, dat dus zulke mensen weer terugkomen.
Maar het is ook een onderdeel van strategische personeelsplanning om te kijken van hoe kom ik aan mijn mensen en waar haal ik die vandaan? En om daar je samenwerkingspartners in te vinden met bedrijfsleven, met mbo's en hbo's. En de onderwijsregio's is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een van de opdrachten, het hele arbeidsmarktvraagstuk, om daar ook naar te kijken. En het is nu ook zo dat je strategische personeelsplanning voor alle onderwijsbesturen verplicht is. Dus hij gaat mee in het inspectiekader van het ministerie van Onderwijs. Dus eigenlijk gaat iedereen met deze bril moeten gaan kijken.
Sinds wanneer?
Komend jaar.
Dus volgend schooljaar.
In de bezoeken die de inspectie nu doet, vragen ze al van, heb je ook een plan? Gebruik je strategische personeelsplanning? Wat zijn je uitgangspunten en wat ga je daarmee doen? Dus het wordt ook mee uitgevraagd.
Oké, en ik zie bijvoorbeeld, problematiek, zeg maar, wanneer wij aan tafel komen, is bijvoorbeeld, we geven bijvoorbeeld een starters-event voor alle starters, hè, dus omdat we daar veel uitval zien. Maar we worden bijvoorbeeld ook ingezet bij mantelzorg, mensen die veel mantelzorg doen, of bij wanneer mensen in scheiding zitten, of met vrouwen rond de 37 die veelal jonge kinderen hebben en alles proberen. Dat zijn allemaal verschillende levensfase problematieken, en tenminste zoals wij dat dan maar noemen. Hebben jullie voor dat soort verschillende doelgroepen, hebben jullie daar ook specifiek aandacht voor of ondersteuning voor? Hoe gaat dat?
Nou, we hebben er wel aandacht voor, maar we hebben dat nog niet in uitgebreid beleid gevat, zeg maar. We hebben wel een duurzame zetbaarheidsbeleid, een vitaliteitsbeleid. Maar wat je ziet in onderwijs is dat de leeftijdscategorie redelijk oud is. He, dus wij hebben een levensfase zitten die met mantelzorg te maken heeft, dan vaak de kinderen wel al groter heeft, maar dan mantelzorg mee krijgt te maken met een overlijden geconfronteerd wordt, met een overgang, hè, wat vrouwen ook steeds, waar we het mee steeds meer gelukkig ook over hebben, wat voor invloed op dat op je leven heeft. Dus het is daarom ook wel het belang dat we daar steeds meer naar gaan kijken en dat ook de overheid het van ons vraagt om daarna te kijken.
Nou ja, ik weet toevallig dat mijn vrouw die werkt in het ziekenhuis. En die heeft een aantal collega's, zeg maar, tussen de 25 en de 30. Ja, op een gegeven ogenblik, ja, was natuurlijk ook geen niet direct rekening mee gehouden, maar zijn er 5 tegelijk zwanger? Ja, dan heb je natuurlijk ook wel een probleem. En dat ligt ook aan een bepaalde levensfase waarin dan een aantal collega's zich in bevinden. Maar daar heb je als organisatie er opeens wel mee te dealen.
Nou, ik heb wel eens bij een organisatie gelopen en die zegt van, ja, weet je, ik wil nu eerst geen jonge meiden meer aan het werk hebben, want ze vliegen straks allemaal zwanger weg. Dus ik doe mij nu maar eerst wat ouder, want ik moet ook een team bij elkaar houden. Het is even extreem, maar die had er ook in 1 keer 5 zwanger. En als je dan een team van 15 hebt, heb je wel een probleem.
Ja, en dan kun je ook dat team hebben, wat jij net zei, Janno, waarvan je zegt, ja, ik heb de helft eigenlijk al nieuw rondlopen. Zitten nog een aantal, die zitten er al 2 of 3 jaar, die worden zwanger, die moeten ook weer vervangen worden. Ja, dat geeft wel een hele dynamiek inderdaad. Ja. Dus dan kun je wel de vraag hebben van, nou, doe mij dan liever iemand uit een andere levensfase.
En als je nou personeel genoeg had, hè? Dus als de 5 groot genoeg was geweest, had je dan dit soort dingen kunnen voorkomen door strategisch goed te plannen?
Nou, bepaalde dingen kun je voorkomen. Maar levensfase, bewust personeelsbeleid. Weet je, je kunt niet plannen op de dames die zwanger worden. Maar dan heb je wel meer basis om het op te kunnen vangen. En om dan toch op die optimale inzet te kunnen blijven sturen. Om de mensen die tussen de 45 en de 65 in taakvermindering te kunnen laten werken. Daardoor meer ruimte te kunnen geven om mantelzorg te doen of om door een overgang heen te komen. En je ziet nu dat het te groot tekort eigenlijk daar heel veel druk op zet. Want als ik er niet ben, dan is er niemand en dan gaan de kinderen naar huis. Ja. Dus dat, dan heb je dus wel minder druk op.
Gaan we ooit weer naar die ideale situatie toe? Dat we een overschot hebben en dat het dat dit soort...
Dat denk ik niet. Ik denk dat we naar een nieuwe situatie toe moeten.
En wat zou die nieuwe situatie dan zijn?
Een nieuw organiseren van personeel eigenlijk op de hele arbeidsmarkt. Van hoe kijken wij nu naar personeel en hoe zetten we dat eigenlijk in?
En hoe ziet die ideale situatie er dan exact uit? Hè? Hoe,
nou, als je naar onderwijs kijkt, hè, want dat is bij mijn branche, dat doe ik eigenlijk altijd al. En anders organiseren is ook kijken van, ja, zitten we dan nog met de leerlingen in een lokaal met een meester of juf ervoor die er de hele dag is en die 's middags weer mee naar huis gaat? Of is dat de expert die alleen nog de instructie geeft, de doorgaande lijnen uitzet en heb je klasassistenten, onderwijsassistenten, kinderopvang in de samenwerking, bedrijfsleven betrokken bij je school, sport en spel en beweging wat erop aansluit.
Echt meer out of the box denken, hè? Ja. Want niet het traditionele dat je iemand 8 uur lang voor de klas hebt en dat 5 dagen in de week, maar echt
als er dan ook iemand uitvalt in die keten, dan valt niet gelijk zeg maar je hele onderwijsdag uit.
Precies.
Dus daar zijn ook wel mooie voorbeelden van in het land, dat wel kan.
Als je die kant op zou willen, of je wordt er naartoe gedrukt, hè, dus de vraag is ook in welke mate willen hier een goed woord is, maar... Dat vraagt ook wel een specifieke weer scout op andere talenten, op andere ervaringen.
Ja, klopt. Ja, en dan zie je wel dat de jongere generatie, 25, 35, daar meer voor open staat dan de wat oudere generatie die het vaak al jarenlang op deze manier uitoefent.
Ja, dat is precies de reden waarom ik net iets wilde zeggen over de, laten we zeggen, wat oudere medewerker, onderwijs, gepassioneerd. Iemand die zeg maar uiteindelijk met pensioen gaat en dan na verloop van tijd toch weer terugkeert omdat hij de gaten wil dichtlopen, gepassioneerd zijn vak wil blijven doen. Hoe zit het dan met onderwijsmethoden en het gemak of het ongemak waarmee hij of zij daarmee aan de slag gaat? En de cultuurverschillen die inmiddels zijn ontstaan, hoe merk je dat de oudere garde zeg maar daar min of meer gemakkelijk mee omgaat en flexibel is of moeite heeft om die ontwikkelingen bij te houden die er nu zijn?
Ja, dan kijk je ook naar digitale vaardigheden.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld
daar, dat is een mooi voorbeeld ervan. Ja. En de ene ouder is heel digitaal vaardig en de ander heeft zoiets van, nou, dat laat ik graag aan mijn collega over.
Ja, precies. Okay, ja.
En dat is ook anders organiseren. Moet je het ook allemaal maar zelf kunnen? Of mag je ook gewoon zeggen, ik kom om dit te doen en dat kan ik goed. En de rest, dat geef je op een andere manier vorm.
Ik denk dat je ook die kant op zult moeten. Want ik ben een digibeet van huis uit zo ongeveer. En mijn kinderen zijn groot geworden met die eerste fase van internet. Maar als ik naar mijn kleinkinderen kijk, de oudste is 12 en de jongste is 5 bijna. Die zijn ongeveer met een iPhone geboren. En dat maakt wel dat je ook als opa en als ouder iemand moet leren in hun levenswereld te komen. En ik vind dat soms best lastig.
Ja.
Omdat dat vraagt energie. En naarmate je ouder wordt, wordt de energiemeter toch wat minder snel gevuld. En loopt die wat makkelijker leeg. Dus ik vind dat wel eens spannend soms. Hè? Van, kan ik in de belevingszin van mijn kleinkinderen nog mee? Of moet je zeggen van, hey, sommige dingen moet je niet meer willen weten. Of moet je niet meer willen meemaken.
Peter, mijn opa en oma, die zijn 90 en 89. En die zeggen steeds, wij leven in een andermans tijd. Dus nou ja, misschien dekt dat de lading.
Ja.
Ik vind het wel treffend dat jij het zegt van, weet je, en dus dat je eigenlijk niet meer meekomt met je kleinkinderen. Nee. Dus dat je daarvoor moet inspannen. Maar je zou maar werknemer zijn en je kunt niet meer meekomen elke dag met je collega.
Exact.
Dus als die luistert hier naartoe, dat ik denk,
exact.
En altijd maar moeten meekomen of een leidinggevende hebt die drukt op de punten die je niet kunt. Nou, dat. Dus ik vond het triggerde mij ook wel, Petra, wat je zei. Is dat, soms moet je ook niet kijken naar wat je niet kunt, maar kun je het er wel organiseren dan. Hè? Dus neem je dan de verantwoordelijkheid dat het goed georganiseerd is. En misschien kun jij met je vermogen heel snel een les uitdenken. En dan doe je dat voor een collega. En die collega doet voor jou de digitale kant.
Precies.
Nou, en dan kom je, denk ik, naar het overstijgend weer kijken van waarde. Hey, als we dit samen doen. Dan maakt het niks uit wie uiteindelijk wat doet, als we het samen maar geklaard hebben.
Ja.
Ja, en dat gaat dus ook over dat je, wij zien in ons vak, dat als het gaat om uitval, en we noemen dat arbeidsongeschikt wegens ziekte, dat de problematiek zit in de categorie die niet meer meekomt. En die uitvalt vanwege een burn-out of vanwege overspannenheid of whatever. En ik heb soms wel eens de indruk dat we daar veel te weinig adequaat de goede tools voor hebben om daarmee om te gaan. Ik weet, Jan, dus je zit daar natuurlijk heel erg op om daar handen en voeten aan te geven. Maar het gebeurt toch te weinig. En dat komt, voor mijn gevoel, doordat het binnen een klein bedrijf is de motor van onze economie. Daar werken de meeste mensen in verhouding. En heel veel midden- en kleinbedrijf ondernemers hebben een werknemerspopulatie ergens tussen de 2,5 en de 25 man personeel. En dat HR-stuk is helaas niet altijd top of the bill. Mm-hmm. En dus je merkt dat er onvoldoende tijd aandacht is om signalen op te pakken, om te zorgen dat die medewerker niet uitvalt vanwege die spanning die jij net benoemde, Jano.
Ja.
Als je nog één bruggetje dan...
En dit is dan de laatste. En dan gaan we de podcast alweer afronden.
Nou ja, dus misschien dat past bij mijn afsluitende vraag aan Petra. Van, ja, als je heb jij vanuit jouw functie nog een tip naar onze luisteraars, waar ongetwijfeld ook werkgevers tussen zitten, van als je bezig wilt houden met strategisch personeelsbeleid, waar moet je dan nog aan denken? Wat is dan een tip die je nog zou willen meegeven?
Nou, dan zou ik de tip mee willen geven. Blijf aansluiten bij je... Nou, je generatiemanagement, dus de mensen die je binnenkrijgt. Dus de waardegerichte werkwijze, maar ook aan de andere kant je oudere personeelsleden, wat we net al mooi noemden, ondersteunen, faciliteren, om ook hun kracht in te blijven zetten. Dus pas ook maatwerk daarin toe.
Mooi.
Yes.
Ja.
Iemand anders nog een laatste iets? Dan ronden we het hierbij af. Petra, dankjewel dat je er was. En natuurlijk Peter en Sander ook.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
En tot horens.
Ja.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.